Welkom bij Voetbal is Life.
Een podcast van teamplayers geproduceerd door FC Afkikken.
Mijn naam is Siem de Jong.
Ik ben Diana Kuip.
Ik ben Daily Blind.
Teleurstelling, boosheid, verdriet, maakt niet uit, hup, weg.
En als ik daarover moet nadenken, dan ja, zou ik misschien ook wel slapeloze nachten hebben.
Het zijn wel dingen die ik eigenlijk het allerleukste vind.
Ja, welkom mannen. Er is nog een man bij vandaag. We hebben een gast vandaag, namelijk een oud teamgenoot van jullie, Gregory van der Wiel. Gregory, wat fijn dat je er bent. Ik ga ervan uit dat iedereen je kent, maar ik ga je toch even officieel voorstellen. Gregory Curdley van der Wiel, geboren in 1988 in Amsterdam. In het veld op zijn best, op zijn plek als rechtsback, speelde voor Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahce, Cagliari, Calcio en Toronto FC. En was van 2009 tot 2015 international bij het Nederlands elftal. Je zwaaide ongeveer 3 jaar geleden af en bent nu entrepreneur. Je noemt jezelf op LinkedIn serial investor. Daar willen we straks ook wat meer over weten. En last but eigenlijk first, vader van 2 prachtige dochters. Gregory, nogmaals van harte welkom. Siem, waarom wilde jij Gregory vandaag uitnodigen?
Allereerst, het is vandaag 15 mei. Mm-hmm. Niet toevallig natuurlijk, maar een mooie datum waarbij we samen iets bijzonders hebben meegemaakt. En ons eerste kampioenschap, volgens mij ook jouw eerste. Ja. Waarbij Greg 2 hele mooie assists gaf. Dus, mm-hmm.
Waarvan 1 op jou?
Waarvan 1 op mij, ja. Nee, dus vandaar, we wilden hem eventjes te gast hebben om mooie herinneringen op te halen daarvan. En aan de andere kant ook wel, ja, ik roep nu al een tijdje in de podcast dat ik twijfel over wat ik ga doen volgend jaar en een moeilijke keuze vind. En ik ben wel benieuwd naar hoe Greg de transitie heeft ervaren van speler naar niet-speler. En ik weet ook dat hij veel naast het veld deed en daar heb ik ook altijd wel een beetje gevolgd. Dus daarin ben ik wel zeker geïnteresseerd hoe hij die overstap heeft meegemaakt.
Ja, Greg, je moet Siem straks een beetje helpen. Nou, daar gaan we het straks over hebben. laten we eerst even beginnen bij de nieuwtjes van deze week. Je hebt het net over je eigen kampioenschap, maar we kunnen natuurlijk niet omheen. Feyenoord is kampioen geworden. Kijken jullie nou eigenlijk zo'n wedstrijd? Nee, hele lange pauze. Ook een daily.
ik kijk eigenlijk alleen wedstrijden van Ajax die uit Nederland, in Nederland gespeeld worden. Dus ik volg Feyenoord niet, maar ik was natuurlijk wel op de hoogte van de stand. En het was natuurlijk wel vrij duidelijk dat het niet meer mis kon gaan voor Feyenoord. Dus bij deze gefeliciteerd.
Ja.
En ik denk een mooie prestatie van Feyenoord en ook van Slot. Als je ziet hoe hij dat elftal in elkaar heeft gezet. Dus als Ajax ziet doet het pijn, maar een mooie prestatie voor Feyenoord.
Ja. Ja. En Siem, heb jij gekeken?
Nou, ik had hem aanstaan inderdaad, maar ik was een beetje buiten. Het spelen was mooi weer met de kinderen, dus ik was wel af en toe liep ik langs en zag ik de stand. En uiteindelijk kwam de huldiging dan op het veld en zat ik even binnen. En toen op een gegeven moment zat mijn kinderen zaten erbij en ik zei van, ja, ik zet hem af, maar mijn kinderen wilden graag de schaal omhoog zien. Dus ik zat een beetje zo te kijken. Ik zei, nee, ik zet hem af. En zaten ze steeds, nee, ik wil het zien. Dus dat stukje moest ik even kijken. En dan
is het niet bij de opvoeding van gewoon uitzetten?
Nee, ja, het ging een beetje over de schaal omhoog. Dat ik dat vroeger ook een keer had gedaan en dat we vroeger kampioen waren geworden met Ajax. Daar ging het een beetje over met de kinderen. En toen zeiden ze, oh, dat wil ik zien, de schaal wil ik zien. Dus ja, toen bleven we zitten kijken en
Leuk.
Knappe prestatie.
Dat zijn uiteindelijk wel de mooiste beelden, denk ik. Of ja, voor welke club je dan ook bent. Kijk, voor mij, ik ben dan niet specifiek voor een club. Ik geniet van dit soort momenten altijd het meest. Omdat die puinhoop die dan komt, zeg maar, bij zo'n ontknoping. De ontlading, iedereen's emoties. En zoals vandaag was er bijvoorbeeld die Bordes-scène, weet je wel. En dan, ja, wie is de stem kwijt? Wie heeft de zonnebril op? Wie pakt die microfoon en laat niet meer los, weet je wat? Het is zo'n grappige puinhoop waar ik heel erg van kan van genieten. Maar 1 dingetje viel me wel heel erg op. De gisteren wat jij dus dan met je kinderen hebt gekeken. Dat interview met Hartman, heb je dat toevallig gezien?
Ja, een stuk.
Ja, hij was eigenlijk een van de eerste die bij Hans Kraaij kwam, bij de camera. En hij moest meteen huilen. En dat hij kon dat zo goed uitleggen. Hij zei, ja, ik ben eigenlijk al vanaf, vanaf gisteren al de hele tijd emotioneel. En dat komt omdat ik aan het terughalen ben wat er allemaal aan vooraf is gegaan. Dus hij heeft een zware blessure gehad en hij zou eigenlijk nog naar Excelsior gaan. Maar ik vond het zo knap dat je op je 21ste al zo goed kan benoemen wat je voelt. En ja, ik hou daar gewoon heel erg van als, ja, als mannen gewoon huilen voor de camera, kunnen zeggen wat ze voelen. Dus dat vond ik echt een mooi moment.
Nou, heb je het gezien, Greg?
Nee. Zoals Daily eigenlijk. Als ik Nederlands voetbal kijk, kijk ik alleen Ajax. Ja, ja? Meer ook niet.
Wat grappig. Is dat, hebben jullie dat moeten tekenen in een contract of zo?
Ik ben gewoon niet geïnteresseerd in andere clubs.
Nee. Nou, wat is wel een ander nieuwtje waar ik het met jullie over wilde hebben. Wel kort, want we hebben het natuurlijk al vaak over gehad. Maar ja, die nieuwe regels van de KNVB. We hadden het een paar weken geleden, werd dat natuurlijk ingevoerd. Of dat wel niet ging werken. Ik dacht dat
het staken van de wedstrijden.
Ja. Ik dacht dat het wel ging werken. Ik dacht dat mensen zich zo bekeken voelden, zeg maar, dat je je zo lullig zou voelen, dat dat wel ging werken. Daily zei toen eigenlijk al van, ja, ik denk dat je gewoon mensen te veel macht geeft op die manier. Ja, jij hebt wel echt gelijk gekregen, want 7 wedstrijden gestaakt dit weekend. Kijk, mag ik hem even bij jou neerleggen? Dat gaat natuurlijk niet goed.
Nee, ik heb het ook dat niet helemaal gevolgd. Eigenlijk volg ik sowieso voetbal veel minder dan vroeger. Mm-hmm. Ik begin nu wel weer een beetje te volgen. Ik denk de eerste 1,5 jaar, 2 jaar heb ik het bijna niet gevolgd na mijn carrière.
Bewust niet?
Ja, ik denk wel. Ik denk dat ik heel veel emoties en gevoel daarbij heb opgelopen.
Ik vind het ook leuk om te kijken.
Ja, dus dat heb ik bewust vermeden.
Ja, ja, even jezelf rust gunnen van het wereldje.
Ja, ik ben er niet al te goed uitgekomen, vind ik zelf. Dus daarom denk ik dat het bepaalde dingen triggerde bij mij.
Daar willen we het straks ook even met je over hebben. Maar inderdaad, dan heb je waarschijnlijk dus ook niet echt meegekregen. Want
nee,
de
niet,
regels
niet
van
helemaal.
De KNVB zijn. Nou, dan leg ik hem toch even bij Siem neer. Want wat dus inderdaad is dat er als er iets gegooid wordt op het veld, dan moet iedereen eraf. En als er nog een keer iets, dan moet de wedstrijd gestaakt worden. En dat is natuurlijk nu super irritant. Want deze weekend moesten er dus al 7 wedstrijden gestaakt worden.
Wow. Ja, en
niet normaal.
We hadden het ook al in die wedstrijd, niet de laatste, maar de wedstrijd daarvoor. Was ook bij een doelpunt, kwam er wat op het veld en moesten naar binnen. Maar het voelde voor mij gewoon alsof ik 2 keer de rust in ging. En ja, ik bedoel, als je dan dat...
Ja, leg eens uit, wat bedoel je daarmee?
Nou, als je dan een kwartier gaat zitten en ik zou gelijk, breng even een fiets of zo. Want ik moet een beetje in beweging blijven. En dan gingen we weer 10 minuten het veld op en dan gingen we weer een kwartier naar binnen.
Oh, ik heb niet eens bij stilgestaan.
Ja, maar we hebben het er toen al over gehad, van het is ook zwaar irritant voor de spelers.
Ja.
En ik snap wel dat je, waar we het over hebben, dat je excessen wil aanpakken. En als het een gevaarlijke of een bedreigende situatie is in een stadion, dat je daar wat aan wil doen. Maar we hebben het nu inderdaad wel over één biertje soms die op het veld valt als er gescoord wordt. En het is niet een aanval. Het is ook nog vaak het eigen publiek. Het heeft dus helemaal niks met bedreigende situaties te maken. Maar
wat denk jij, Daily? Gaan ze terugschroeven? Want het werkt zo niet.
Nou ja, de play-offs komen eraan. Dus
gaan het zeker. Ik denk niet dat ze het gaan terugschroeven, want dan geef je toe.
Ja, maar je kan niet de play-offs gaan staken.
Maar je kan wel zonder publiek spelen.
Maar ik bedoel meer tijdens de wedstrijd. Je hebt als je zeg maar de eerste play-off wedstrijd, 2 dagen of 3 dagen later speel je de volgende wedstrijd.
Ja, ik denk toch dat het wel zo blijft. Maar ik denk dat ze over het algemeen gewoon strenger moeten optreden tegen de mensen die iets gooien. Ze kunnen tegenwoordig precies de mensen eruit pikken. En ik denk dat ze...
Ja, daar hoeven wij niet een kwartier naar binnen. Daar hoeven wij niet voor een kwartier naar binnen. Als ze iemand eruit willen pikken, kunnen we... Of zet ons even 5 minuten langs de zijlijn en haal degene eruit en dan kunnen we weer door. Of 2 minuten van mijn part.
Ja.
Maar blijkbaar werkt dat dus niet.
Nee.
Nou ja,
nee, dat is duidelijk.
Nee. Nou ja, je bedoelt ze blijven gooien.
7 keer in 1 weekend, dat is...
Echt hè, maar ik dacht echt...
Ik schrik er gewoon van. Maar inderdaad, zoals Daily dan zegt, dan geef je ze gewoon macht. En dat
je kan niet toegeven.
Bij Groningen was het toch van tevoren al aangekondigd dat ze wedstrijd wilden gaan staken.
Maar ik dacht gewoon, weet je, die sociale controle en het feit dat je zoveel impact hebt op anderen. En ik dacht een beetje, dan gebruikte mezelf als referentiekader. Wij hadden bijvoorbeeld bij mijn boksles, als je dan te laat komt, dan moet iedereen zich 25 keer opdrukken. Wat echt heel irritant is met koude spieren. Dus iedereen haat je, weet je wel. Dus dat doe je 1 keer en daarna nooit meer.
Misschien kan diegene die het gooit gewoon op het veld 25 keer opdrukken.
En met boksles kun je daarna zelf, als je het irritant vindt, diegene nog even aanpakken.
Ja, maar je voelt al gewoon iedereen al je haten. Dus dat doe je gewoon nooit meer, dacht ik dus. Maar
we willen toch ook niet eigenlijk wat soms gebeurt, dat iemand gaat boksen in het publiek met iemand die een bierglaasje gooit, neem ik aan. Dat is ook niet helemaal de bedoeling.
Nou ja, dat zag je toen die eerste keer gebeuren.
Maar het lijkt me niet dat dat de bedoeling is, toch? Nou, zo willen we toch niet dat dingen die fout gaan worden opgelost door mensen.
Nee, je wil
mensen.
Ook geen geweld oproepen. Nee. Ja, dus er moet iets veranderen. Maar het gaat nog niet top. Zoveel is duidelijk.
Nou ja, we hopen dat het in ieder geval zo min mogelijk weer gaat gebeuren. Want het is voor ons ook vervelend. Het is voor iedereen vervelend.
Ja, je moet ze gewoon geen power geven, nee. Inderdaad. Nee. Net als diegene die op het veld rent, die filmen ze ook niet meer tegenwoordig. Gewoon een tijdje niet meer.
Dat is slim.
Nou, een biergooi wordt nu niet genegeerd in ieder geval.
Nou ja, dat geeft ze dus kracht. Ja. En dat laat nog meer mensen dan...
Ik vraag
verwacht,
me af of het zelfs bewust is hoor, bij die goals. Ja.
Ja, dat is natuurlijk... Ja, er worden nu mensen zeggen... Ja, je moet onderscheid kunnen maken. Of de scheids moet onderscheid maken of het een vreugdebiertje was... of gericht op het veld. Maar dat is natuurlijk ook super irritant. Want hoe moet
je kan toch onderscheid maken tussen... als er iemand een corner gaat nemen... en hij krijgt 10 biertjes naar zijn hoofd... ja, dan heeft het niks te maken met vreugde of wat dan ook. Als iemand een goal maakt en het eigen publiek... en er valt 1 biertje net over de boarding. Ja, dat heeft toch niet met het willen verwonden of bedreigen van iemand te maken?
Nee, tuurlijk niet.
Het is uiteindelijk ontstaan vanuit de aanstekers bij Feyenoord. En bij Groningen was er een incident. Er zijn wat incidenten geweest die de veiligheid van mensen en spelers een beetje in gevaar bracht.
Ja.
En op basis daarvan zijn we gaan kijken hoe kunnen we dat oplossen. En tuurlijk, je wil zoveel mogelijk 1 beleid doorvoeren, maar... Je moet wel zorgen dat we moeten nog wel kunnen blijven voetballen.
Ja. Nou, Deli zei het vorige week al. Je moet je vreugdebiertje moet je naar achteren gooien, niet naar voren.
Precies.
Ja.
Als de wind verkeerd
is. Dat is zonde van je biertje ook, als je net een biertje gekocht hebt.
Ja. Ja. Oké, en ons laatste nieuwtje. Ja, we hebben een officiële partner zien.
Ja. We hebben,
onze eerste.
Het wordt steeds professioneler hier, de podcast. We hebben onze eerste officiële partner. Fairphone. Deli, kende jij ze al?
Ik had er wel wat van gehoord. We kennen ze niet heel goed, maar een duurzaam merk. Dus nieuwe koptelefoons die we goed kunnen gebruiken.
Ja, je zegt het goed.
Nee, ja, zeker. Ik bedoel, we zijn trots op partner. Ik ben zelf buiten het veld soms ook een klein beetje bezig met ons kledingmerk. En dan zijn we ook heel erg aan het kijken hoe we dat op een goede manier kunnen verduurzamen. Maar ik denk voor de podcast dat dit een hele mooie partner is. Ze hebben... hun duurzame telefoons natuurlijk al een tijd, maar nu nieuwe koptelefoons, waarbij hetzelfde geldt als bij hun smartphones, dat je die uit elkaar kan halen op het moment dat er iets kapot is en dat je een onderdeel kan vervangen, zodat je niet de hele telefoon of de hele koptelefoon moet vervangen. Dus ik vind het een heel interessant merk en ja, blij dat ze vertrouwen in ons hebben en ons willen sponsoren. Dus,
ja, dat geeft ons een goed gevoel. En daar moeten we ook eerlijk over zijn. Die gesprekken die wij hadden voordat we überhaupt de podcast begonnen. Toen zei je al, ja, voor mij is dat onderwerp heel belangrijk ook om te bespreken in de podcast. Duurzaamheid, de planeet überhaupt.
Nou, ik vind voetbal vooral een mooi platform waarbij je merken en initiatieven een kans kan geven. We hebben het vaak over hoe mooi het voetbal is. Ook in sommige gevallen... Die treurig zijn, hoe dan een stadion iemand een eerbetoon kan geven. Maar ik vind ook dat voetbal een platform kan zijn voor goede en mooie merken. En dat het ook wel steeds meer gebeurt. Maar zo hebben we ook wel gezegd van ja, als wij dan bij ons platform willen inzetten, dan moeten we dat wel doen met partners waar we ook achter staan. En ik denk dat dit wel een mooie is om mee te beginnen, zeker.
Ja, dus het voor ons op een verre manier gemaakt. En als we ze slopen, dan kunnen we ze zelf in elkaar zetten. Dus dat is lekker. Schilder. Goed, nou dan gaan we... door naar onze gast, Gregory. Weet je eigenlijk nog de eerste keer wanneer jij Simon Deli hebt leren kennen? Wanneer was dat?
Poeh, dan vraag je me wat. Nee, eigenlijk niet. Nee.
Weten jullie dat nog wel? Deli, weet jij het toch?
Ja, ik denk, volgens mij was Greg een keer, de eerste keer dat ik met Greg volgens mij in contact kwam, hij zal het zelf niet eens meer weten, denk ik, was dat hij volgens mij een keer een blessure had. En toen moest hij volgens mij een keer meetrainen met een lager team of zo, of met Jong, of met de A1 een keer zelfs nog. En daar was ik toen, toen ook bij aan het kijken en volgens mij in de buurt. En toen, was hij in positiespel aan het spelen als vrije man, volgens mij. Toen
dat was wel heel specifiek.
Nee, wacht.
Ja, ik weet nog wat. Hij maakte die dag indruk op mij met zijn positiespel. En dat weet ik nog goed. Ik weet het nog goed. Was op het veld waar het kunstgras lag vroeger. En toen eigenlijk kende ik Rek natuurlijk al wel dat hij richting het eerste elftal ging. Maar volgens mij kenden we toen elkaar echt pas toen ik echt bij het eerste elftal kwam.
Ja. Maar je was een beetje onder de indruk van hem.
Ja, hij was inderdaad goed, ja. Dus... en ik weet nog heel goed ook, wat me ook laatst binnenschoot toen Greg, dat heb ik eigenlijk ook Greg nooit verteld. En ik weet ook niet of je het nog weet, maar toen ik net bij het eerste elftal kwam, toen moesten we altijd op de arena, weet je nog, trainen we ver weg daar beneden. Mm-hmm. Dan moesten we ver lopen met die ballen en ik was toen als jonge jongen die ballen naar beneden tillen en zo. En ik weet nog dat jij een keer aan mij vroeg van, hey Dele, kan jij dit meenemen naar beneden? Wat was jouw verantwoordelijkheid voor die week of zo? Ik weet niet.
En toen zei je nee.
Tuurlijk zei ik ja. Maar toen kwam ik op het veld beneden en toen was ik het vergeten. En toen kreeg ik nog dat jij op je kop kreeg van de trainer. Van, hey Greg, het was jouw verantwoordelijkheid. Stond weer in die cirkel voor de training. Maar je hebt nooit iets gezegd over mij dat ik... Of mij voor de bus gegooid, zeg maar. Dus ik heb goed altijd van...
Je hebt wel goede hersenen, man. Je onthoudt
graag. Dit was belangrijk voor mij. Want ik dacht altijd van, dit is dus echt van... Als jonge jongen, je bent zenuwachtig. Het was een cruciaal moment. Ik dacht van, hij kan me nu gewoon voor die bus gooien. En dan...
Weet je hier nog iets van?
Nee, ik weet sowieso vrij weinig van mijn hele carrière.
Oké.
Okay. Ja, dat zullen we misschien later over hebben, maar...
Ja. Maar ik moet zeggen, als jonge jongen maakte dit wel impact op mij. Want ik voelde me echt zwaar kloten dat ik die ballen was vergeten. Of
maar als ik de ballen moest verzorgen, dan was ik ook nog vrij jong, denk ik, in het team.
Ja, nee, maar...
Had je daar nog gezegd tegen hem van, dankjewel dat je niks
hebt. Ik had wel sorry gezegd.
Ja, maar dat zegt wel iets over jou, Gregory. Dat je in ieder geval niet iemand bent die jonge spelers voor de bus gooit.
Ja, precies.
Nee, dat klopt wel.
En Siem, jij, wat weet jij nog?
Nou, ik weet nog dat ik in de jeugd bij Ajax kwam. En volgens mij was jij toen ook net daarvoor teruggekomen. Van, je was naar Haarlem gegaan op een gegeven moment en weer teruggekomen.
Ja.
En toen kwam ik ook denk bij de speelde... Heb je nog even... A2 zeker gezeten. Weten, ja. En toen speelde ik af en toe mee vanuit de B1 met de A2. Jij was 1 jaar ouder dan ik. En toen kwam ik eigenlijk net een beetje bij Ajax. En werd ik af en toe een klein beetje doorgeschoven. En dan speelde ik wel eens met hem samen toen in die tijd. Dus eigenlijk denk ik in mijn eerste jaar bij Ajax in de jeugd. Toen als jonge jongen, ook van een jonge team, leerde ik hem af en toe een beetje kennen. En begon ik een klein beetje met hem samen te spelen. En toen... later uiteindelijk dan samen bij het eerste. Mm-hmm. Dus
okay.
Dat begon toen een beetje.
Ja, en als apotheose de 15e, wat het is nu 15 mei is. Ja. Weet je daar nog wel over?
Dat wel.
Ja. Maar is dan, want nu heb je dan zo'n kampioenschap, zeg maar. Is dat dan ook een moment dat je zelf ook weer terugdenkt aan zo'n dag, hoe dat was?
Niet specifiek, nee. Eigenlijk, nee.
Denk je er überhaupt nog wel aan terug aan een leuke moment? Of misschien was het wel helemaal niet een...
Ja, als we het er zo over hebben, zeker weten, ja.
Word je vaak herinnerd aan die wedstrijd?
Nee, valt wel mee eigenlijk, ja.
We hadden het hier vorige keer over, dat ik dus alleen maar daar aan herinnerd word bijna.
Oh, ja?
Als er iemand van een Ajax supporter of wat dan ook tegenkomt, dan is het altijd van, weet je nog, mooiste momenten.
Ja. Zoals je net al in de intro zei, 2 mooie assists, maar jij had ook 2 goals.
Ja,
ik wou net zeggen.
Een beetje bescheiden, ik wou het toen al zeggen, maar laten we dat niet vergeten. Ja.
In die laatste podcast met Jan en Daley zeiden ze ook al van, zei kunnen jullie mij een beetje helpen? En toen zeiden ze, zoals we altijd hebben gedaan, en dan ga jij met de credits er vandoor. Dus ik moet wel zeggen, ik heb vrij veel credits gekregen voor dat moment.
Dan is het goed.
Dus dat scoren van zo'n goal, ik vind dat inderdaad altijd wel dat overdreven veel credits zijn vaak, het scoren. Want de paas en dan het binnentik, het zijn allemaal belangrijke momenten. Ja. Maar wordt er vaak aan herinnerd, maar het is ook wel echt voor mij veruit het mooiste moment uit mijn carrière. Dus vandaar ook wel dat je er vaak wel bij stilstaat.
Ja, voor mij ook wel.
Ja, dat wel?
Ja.
Wat vond je dan het mooiste moment?
Ja, ook ik was ook nooit kampioen geweest. Met Ajax, natuurlijk club van mijn droomclub sinds ik klein was uit Amsterdam. Die hele dag gewoon, alles er naartoe. Die wedstrijd die we verloren daarvoor tegen Twente. En dat het op zo'n laatste speeldag gewoon beslist werd. De arena kookte gewoon. Iedereen was zo levend. De spanning, de wedstrijd zelf. Ja, dat was gewoon een fantastische dag. Het feest daarna, alles.
Ja,
dat was wel echt een van de mooiste wedstrijden en dagen. Ja.
Zijn dat momenten dat je dan op dat moment al beseft hoe bijzonder dat is? Of moet dat eerst even landen? Of hoe werkt dat?
15 mei was natuurlijk voor ons drieën bijzonder. En ik was dat seizoen ook vooral wisselspeler. Ik kwam er wel vaak in, maar ik was niet een vaste basisspeler. En ja, in de bekerfinale de week ervoor viel ik in. En ook in die in de wedstrijd op 15 mei mocht ik ook invallen. En dan ja, voel je dan toch die spanning, toch wat meer die ontlading ook op het veld als het laatste fluitsignaal komt. En volgens mij hebben we nog prachtige foto's zien dat ik op je rug spring bij, na het doelpunt die je maakt. En ja, dat zijn wel momenten die je dan ja, inderdaad voor eeuwig bijblijft, zeg maar. Ja. Omdat je gewoon op dat veld bent, bij die goals was ik nog soort van aanwezig dus met het juichen. En ja, dat maakte wel veel impact. Ja.
Wist je eigenlijk dat je ging invallen? Wist je 100% zeker dat je mocht invallen?
Nee, dat wist ik niet.
Oh, dat lijkt me helemaal erg.
Op dat moment was Boylissen starten. En ja, hij speelde niet heel vaak een wedstrijd uit, volgens mij ook op dat moment. helaas voor hem. Maar ja, voor mij was het natuurlijk fijn dat ik mocht invallen. Dus ja, was een mooi moment.
Ja.
Ja, en het bijzondere is gewoon wel dat het voor heel veel mensen, ook zeg maar supporters en iedereen, dat het een van de mooiste momenten is, ja, in de arena en bij Ajax, met veel mensen die best wel veel hebben meegemaakt bij Ajax, dat ook wel als een van de mooiste momenten noemen. En, want de andere kampioenschappen daarna zijn wel ook hele mooie momenten. En op het moment is het wel, dat het gebeurt, ben je wel echt heel blij ermee. Maar toch had dat andere iets speciaals, ook door de allerlaatste wedstrijd van het seizoen tegen de nummer 1. Zoveel jaar niet kampioen. Op zo'n manier in zo'n stadion.
Derde ster.
Ja, de derde ster. Ja,
alles klopt toch gewoon.
Ja. Ja.
Dus dat alles bij elkaar maakte het ook wel echt speciaal. En daarom is het dus ook wel grappig dat veel supporters en zo die dus nog tegenkomt of zo, ook over dat moment beginnen. Niet over een ander kampioenschap of zo daarna. Dus ja, het is niet zomaar alleen het kampioen worden of zo. Want ja, dat blijft ook wel bij, maar ik denk wel dat dit echt wel bijzonder maakt dat het zo, ja, zo groot was.
Greg, hoeveelste jaar was dat van jou bij het eerste elftal? Ongeveer derde of tweede?
Volgens mij derde, zoiets. Ja.
Derde, ja, dus ja, inderdaad, na 2 jaar dan die derde, dan toch die titel.
Ja, was wel speciaal, ja. Zoals Simon zegt, ik ben wel vaker kampioen geworden. Volgens mij 6 jaar achter elkaar of zo. Maar die eerste was wel inderdaad, by far het meest speciale. Ja. Oh.
Helpt het dan ook extra dat je dan ook nog zo'n essentiële bijdrage levert met 2 assists?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja, zeker weten. Het is toch, denk ik, anders als je er niet echt bij betrokken bent of wel.
Ja. Ja, weet ik niet.
Toch denk ik, want Van Deli en Jan bijvoorbeeld, die geven, ja, Jan was ook nog aanvoerder natuurlijk en zo, maar toch geeft denk ik veel jongens van die, ja, die periode en zo, ook al ben je alleen een supporter erbij betrokken, dan nog hebben mensen zo'n gevoel van die wedstrijd.
Ja,
ik snap wel wat je bedoelt.
Maar, ja, ik weet niet of je hetzelfde voelt als je wisselspeler bij hele jaar, of dat je echt basisspeler bent.
Dat is wel anders hoor, denk ik.
Ja, nee, eens. Dat geloof ik ook zeker hoor, maar ik bedoel meer van het moment van hoe speciaal die dag was. Dat denk ik dat iedereen wel een beetje heeft meegekregen.
Ja. En jij zegt net al van, ik weet niet zo heel veel meer, maar van dat soort dagen dus nog wel alle details.
Ja, niet alle details, nee, in grote lijnen.
Wat hebben jullie eigenlijk die avond gedaan? Want ik zat pas vandaag te kijken naar wat interviews en daar deden ze heel geheimzinnig. Ze zeiden, ja, we waren op een leuke locatie, ergens.
Of van ons?
Nee, dus met de Feyenoorders, hoe ze het gevierd hadden. Maar ze zeiden dus niet wat ze precies hadden gedaan. Maar wat hebben jullie eigenlijk gedaan toen die avond? Weet u het nog? Weet jij dat nog?
Ja, ik weet wel dat ik in Club R was. En,
Club R?
dat was niet normaal.
Nee?
In ieder geval in mijn beleving dan.
Kunnen jullie daar nog wat meer over vertellen, Siem?
Ja, ik moet je ook eerlijk zeggen, we hebben ook wel eens dat, als je terugdenkt over dan die kampioens, we hadden dan 4 jaar achter elkaar waren kampioen. Dus als je terug gaat denken aan die kampioensfeest, dan haal je ook gewoon die feesten door elkaar.
Ja, dat snap ik. Dat kan ik heel goed begrijpen, ja.
Dus ja, van waar waren we het eerste jaar en de tweede, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook niet eens meer precies weet waar we nou welk kampioensfeest gevierd hebben.
En wel, volgens mij waren we op een boot.
De eerste keer, hè?
Ja, de eerste keer waren we op een boot. De cruise,
Deli weet alles nog.
Ja, dat was altijd
Superclub. Een Superclub cruise.
Oh ja.
De Superclub. Volgens mij waren we op die boot.
Met artiesten.
En volgens mij ging vanuit die boot, naar Club R. ging iedereen zijn eigen weg een beetje op.
Ja. Maar want die dag daarna hadden we ook nog een soort feest met, volgens mij, personeel. Dat was toch de dag daarna?
Ik dan niet meer. Die volgende dag wist ik niet meer.
En toen gingen we nog met z'n allen daarna naar Amerika.
Oh ja, ja.
Toen hadden we nog een eindejaars trip vanuit sponsoren. Moesten we nog in Amerika wedstrijden spelen. En toen waren we dus kampioen geworden net daarvoor. En toen gingen we nog, nou, dat is een week of zo, gingen we naar Amerika. En daar ook nog een beetje
voor de huldiging
vieren.
Ook nog?
Nee, na de huldiging. Oh, oké. Okay. Dus, en ook vieren en gewoon met z'n allen nog ook nog één of twee wedstrijden moesten we daar spelen.
Vooral
maar dat
vieren.
Was niet heel zeer. Ja. Ja. Maar de huldiging was de dag daarna.
Ja, toch? Ja. Maar wordt er überhaupt wel geslapen? Dat vroeg ik me af.
Nee, dat was de dag zelf. Toch?
Ja?
Waar werd er geslapen? Na de huldiging, na de feest?
Nou,
de huldiging was de dag
in
zelf.
In het geval van Feyenoord zit er dus één dag tussen. Meestal zit er wel één dag tussen,
nee,
toch?
Nee,
dag
volgens mij waren we iets van... volgens mij wordt er die week weinig geslapen, toch?
Ja. Maar de huldiging was de dag zelf, hè? We gingen toch vanaf het stadion gelijk naar Museumplein.
Ah ja.
En want ja, toen was gelijk het hele Museumplein vol en dat was ook heel speciaal, ja.
En wat vond je zo speciaal eraan dan?
Ja, dat het echt letterlijk helemaal vol stond. Ik had vrienden, zei ik volgens mij vorige keer ook al, die achteraan nog, of die later wilden komen bij die huldiging, die kwamen aanlopen achteraan het Museumplein, maar dat had geen zin meer. Die zijn weer omgedraaid en naar huis gegaan, want ik kon gewoon niks meer zien. Ik kon er gewoon niet meer bij.
Nee.
Dus het was echt, echt één groot feest.
Ja. Ja, jij zei net al dat je er dus niet zoveel van weet. Ja. Jij hebt in 2020 een open brief geschreven over dat je een moeilijke periode had achter de rug had of inzat, waarin je angstaanvallen had en waarin je dus zei dat je als speler eigenlijk te veel je emoties hebt onderdrukt en dat het er nu eigenlijk allemaal uit kwam. Ik neem aan dat jullie die brief toen ook hebben gelezen, Daley en Siem. Wat heeft dat voor jou teweeggebracht nadat je die brief hebt gepost?
Veel positiviteit, denk ik. Ja? Veel berichten, veel berichten ook van andere spelers, van andere mensen die geen spelers zijn, over hoe zij dat ook ervaren. Was best wel voor mij nieuw.
Ja.
Ik was nog niet helemaal bekend in hoe dat speelt in de wereld, maar ja, dat heeft voor mij wel echt laten weten dat er echt wel veel meer mensen zijn, en zowel sporters als niet-sporters, die zulke dingen meemaken.
Ja, want toen was je net gestopt eigenlijk, of je was zeg maar aan het twijfelen. Wel, ja. Ja, je was net gestopt, ja. En je zei daar ook bij van de enige reden waarom ik dit doe is omdat ik hoop dat hier spelers of mensen überhaupt iets aan hebben. Dat is de enige reden waarom ik dat doe. Siem, heb jij een idee wat dat inderdaad voor impact heeft in een sportwereld als zo'n grote naam als Verkeek dat doet?
Ik denk wel dat toen ook toen inderdaad best wel veel aandacht voor is geweest. En dat het iets was wat gewoon niet heel veel besproken werd door spelers. En ik weet wel dat er echt wel veel spelers zijn die op een of andere manier hiermee te maken
struggelen.
Hebben. Ja, en ik denk wel dat Craig daarin toch wel een beetje begonnen is in het meer bespreekbaar maken. En dat er daarna echt wel meer spelers zijn geweest die daar open over zijn geweest. En dat het ook normaler is om daar iets aan te gaan doen en te benoemen en hulp ervoor te zoeken. En zorgen dat je uiteindelijk beter kan gaan presteren. En ik denk dat het, ook als je nu kijkt, dat het steeds normaler wordt dat mensen... spelers daar iets mee doen, dat clubs er iets mee gaan doen. En ik denk dat dat vroeger nog weinig zo was, ja.
Ja.
Greg, heb je tijdens je carrière ook al met mental coaches te maken gehad? Of?
Nee, het ding is, ik heb tijdens mijn carrière eigenlijk nog nooit enkele indicatie gehad dat ik op dat gebied moeite zou hebben. Ik heb, als je mij 4, 5 jaar geleden nu zou vertellen waar ik zou meemaken, dan daar zou ik je gewoon uitlachen. Dan zou ik, ben je gek of zo?
Maar je had er ook helemaal geen last van.
Heb je ook nooit gewoon een mental coach misschien op, omdat je anderen, niet per se dat je angstaanvallen zou krijgen, maar gewoon omdat je misschien met een keer prestaties of aan jezelf twijfelde tijdens je carrière of zo? Of heb je...
Nee, heb ik ook nooit gehad eigenlijk. Ik
je
heb
ging
no-
ook
ik
gewoon
nooit...
goed om in die druk die je toen voelde.
Ja, dat dacht ik dan.
Dat dacht je, ja.
Maar ik was wel, daarom nu ik dat van jou hoor, dat verhaal van, hoe heet die speler van Feyenoord?
Hartman.
Ja. Hoe hij dat zo uit en... kan uiten en kan huilen, zeg maar. En hoeft niet per se voor tv te zijn, maar dat had ik dus totaal niet. En dat is dus een van de redenen waarom ik nu zoveel problemen daarvan zie. Als had ik dat maar, dat ik me kon uiten. Ja. Dat ik, al was het thuis, al was het... Nee, ik kropte alles op. Alle woede, alle vreugde, alle boosheid, alle verdriet heb ik 10, 15 jaar lang, misschien wel langer, 20 jaar lang opgeslagen in mijn lichaam. nergens geuit. Thuis niet, bij mijn vrienden niet.
Had je dat nooit geleerd van huis uit? Of wat is
ik denk het. Het begint bij mij al, denk ik, vroeg. Hoe dit komt allemaal. Mm-hmm. Het heeft niet alleen met voetbal te maken. Het is gewoon, ik denk, een combinatie van mijn jeugd. Mm-hmm. Van de persoon die ik ben, mijn karakter. Van de intelligentie die mijn hersenen hebben. Van de voetbalwereld zelf. En yeah. Het is een combinatie van alles bij elkaar die dit nu heeft veroorzaakt. En ja, het was een soort van de perfect storm voor mij. En ik heb nooit iets geuit. Ik heb nooit iets gevoeld ook niet. Nooit leren voelen. Nee. Daarom heb ik ook zo weinig herinnerd. Zowel de mooie dingen als de slechte dingen. Ik ben maar gewoon, het is gewoon allemaal voorbij gegaan. Ik ben gewoon gaan uitvoeren als een robot en presteren en gaan. Teleurstelling, boosheid, verdriet. Maakt niet uit, hup, weg, gaan. En mezelf vertellen dat ik mentaal supersterk ben. En pas toen ik stopte eigenlijk en rust had, kwam het gewoon op een avond gewoon uit het niets. Gewoon als een klap in één keer.
Een paniekaanval.
Ja. En daarvoor nooit een indicatie gehad. Nooit ook maar gedacht. Nooit tijdens de wedstrijd, voor de wedstrijd gevoeld van, niets.
Nee. Want voor de mensen die niet weten wat een paniekaanval, hoe dat voelt eigenlijk alsof je een soort, corrigeer me maar als ik niet goed heb, maar een soort hartaanval. Je voelt gewoon echt dat er gewoon echt iets mis is met je hart.
Inderdaad. Ik dacht ook dat ik een hartaanval te krijgen was. Inderdaad. Ja.
En het mooie is dat eigenlijk sinds Gregory daar zo open is geweest, heb ik in ieder geval heel veel sporters gesproken die dus ook dat toegeven. En die dus ook eigenlijk hetzelfde als Gregory meemaakte, namelijk dat ze dachten dat ik heb een hartprobleem. Ja. Die dus die medische molen ingaan en denken van ik moet hier dus een medische, er is iets mis met mijn hart. En net als jij niet meteen schakelde van, dit is iets mentaals.
Denk je dat tijdens je carrière met, of iets van een mentor, of iets met iemand had gesproken, dat je er dan eerder wat aan had gehad of zo? Of denk je dat het gewoon op een gegeven moment eruit is?
Ja, ik denk het wel.
Dat
ik
als je eerder vooral,
had... Ja, de persoon die ik was, zeg maar. Ja. Ik denk dat ik me meer had moeten uiten, meer, ja. Maar het is moeilijk om...
om dat zelf in te zien.
Ja, zeker. Om ergens bewust van te zijn als je
niet beter weet. Voelt dat, nee, inderdaad.
Maar denk je als je... gewoon denk je aan hoe de speler die je was, zeg maar. Er zijn heel veel spelers die, denk ik, zoals jij, als een robot doorgaan en zich focussen op een volgende wedstrijd of een volgende training. En niet altijd hun emotie laten kennen, zeg maar.
Ja.
Maar denk je dat je wel als speler er voor open had gestaan als een mental coach naar je toe was gekomen? Of zou je zeggen van, ik heb eigenlijk nergens last van, ik heb je niet nodig, zeg maar. Weet je? Want dat heb ik ook zelf wel eens gedaan. Ja. Mental coach heeft me ook wel eens benaderd, wil je wel eens praten? En ik zei van, nee, hoeft niet, ik voel me goed, ik doe mijn ding, ik zat lekker in mijn vel.
Ja.
En op dat moment sta je dus niet bij stil wat het misschien voor later... en toen ik ouder werd, ben ik sneller wel een keer met iemand gaan praten, zeg maar.
Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. En als ik die eerlijk beantwoord, inderdaad, als tijdens mijn carrière mij verteld werd van dan zou ik waarschijnlijk zeggen, nee man, ben je gek.
Ja.
Ik heb dat niet nodig. Ik ben mentaal keihard.
Ja.
Ik heb niks of niemand nodig.
Denk je dan dat het nu een deel van een opleiding zou moeten zijn? Dat je niet dat je verplicht misschien eens in de zoveel tijd met iemand moet zitten, ook al sta je er als speler misschien anders in?
Ja, nog geen eens puur omdat je anders problemen krijgt. Maar ik nu de kennis die ik in de afgelopen 3,5 jaar heb opgedaan, nu ik in deze situatie zit, want ik ben heel erg erin gaan duiken, studeren, allerlei mensen aan het volgen, lezen erover. Maar gewoon performance-wise, hoeveel beter je kan presteren, denk ik, als je ook maar gewoon lekker in je vel zit en in je hoofd zit. En niet opgekropt met boosheid, woede, ik zit deze week op de bank of... En ik weet niet waarom, want ik vind mezelf beter dan mijn concurrent. En gewoon, er is geen uitlaatklep in voetbal. Je kan niet eventjes, trainer, ik ben boos omdat ik niet speel. Nee, je moet gewoon je mond dicht houden en zitten.
Ja.
En gewoon accepteren en volgende dag op de training, weet je. Als je een trainer niet kan uitstaan of... Ja, je bent natuurlijk boos op een trainer omdat hij je niet opstelt. Maar de volgende dag moet je wel in zijn gezicht lachen. Hey, goedemorgen meneer. En ja, dat ik ben dan niet de persoon die dat van me af kon laten glijden. En de ene kan het wel en de andere kan dat niet. En ik blijkbaar niet. Ja. En ook in Amerika toen ik daar voetbalde. Nu achteraf zei ik ook van weet je, ik kon daar lekker gewoon gaan genieten. Want het niveau is niet zo super hoog. Ik heb een mooie carrière gehad en kon lekker lachen, gieren, brullen. Maar ook daar was ik gewoon nog steeds gedreven. En dan kon ik gewoon niet meer leven om dingen die er gebeurden. En dat is gewoon een persoon die ik ben. En ik denk dat gecombineerd met allerlei andere factoren, dat het bij mij zo heftig opspeelt na mijn carrière inderdaad.
Ja, en dus, want dat zei je helemaal in het begin, ik ben dus even echt uit het voetbal gestapt.
Ja.
Is dat eigenlijk nu nog steeds zo, dat je denkt van ik hou dit wereldje nog op afstand? Hoe gaat het nu met je?
Ja, nee, het gaat nu, ik denk nu sinds een paar maanden dat ik de weg omhoog heb gevonden. In november, december was ik op mijn slechtst. Nog niet zo heel lang geleden eigenlijk.
En wat betekent op je slechtst?
Toen was ik echt thuis, zeg maar. Heb ik ook geen kracht, heel erg krachtverlies. Is gepaard gegaan met heel veel krachtverlies. Dus ja, ik was op een gegeven moment op mijn bank. Ik kon nog eens meer opstaan om naar de toilet te gaan. Of ja, werd eten voor mij gebracht. Paniekaanval. Ik ben talloze keren bij eerste hulp geweest hier in Amsterdam. Midden in de nacht, 4 uur.
Wat heftig.
Denken ja, dat er toch wat mis met mijn hart weer is. Terwijl ik al 10 keer mijn hart heb laten checken door allerlei dokters de afgelopen jaren. Het is echt bij mij wel echt diep gegaan, denk ik. Bang om ook maar iets verkeerds te eten. Gewoon van alles, noem het maar, bang. Ik kwam niet in slaap, omdat ik op een gegeven moment bang was om in slaap te vallen. Gewoon dat soort bizarre dingen.
Ja.
En dat was november, december.
Dus echt een vertrouwen op in je lichaam ook kwijt.
En wat iemand me achteraf had gevraagd is van, hey, had dat WK er niet mee te maken? Want, en ik heb daar nooit over nagedacht, maar daarna dacht ik van eigenlijk, ik ben me heel slecht gaan voelen eigenlijk toevallig op de eerste dag dat het WK begon ook.
Oh ja?
Ja, en ik zal nooit zeker weten of het daarmee te maken heeft of niet, maar het is wel die periode toevallig dat ik me heel slecht ben gaan voelen. En misschien heeft dat gewoon ergens in mijn onbewuste getriggerd. En ik denk dat ik gewoon heel veel, mijn voetbalcarrière is niet gegaan hoe ik had gewild. Ik heb me niet gezien, gevoeld in de voetbalwereld. Ik denk dat er meer uit te halen was qua carrière-wise, de voetballer die ik ben. Ik denk dat ik heel erg onbegrepen was in de voetbalwereld. Ik denk dat ik als een persoon ben neergezet en misschien zullen mensen die me uit mijn carrière kennen ook een heel ander beeld van mij hebben dan de persoon die ik ben. En ik ben nooit, denk ik, mezelf geweest in de voetbal. En zo'n voorbeeld wat Daley net noemde eigenlijk van, ik ben heel erg voor andere mensen. Ik zou nooit iemand anders voor de bus gooien. Ik ben heel erg delen samen. Ja. Ik ben heel erg, ik heb meningen. Ik lees heel veel. Ik hou van, ik ben best intelligent. Ik heb ook gymnasium gedaan op school. Ik denk, in de voetballerij kan je beter simpel zijn. En wil bijna zeggen, niet dom zijn, maar gewoon lekker uitvoeren, lekker voetballen in huis gaan.
Ik ben dat niet.
Ik moest altijd verklaren, of in ieder geval, ik moest weten waarom. Even gewoon voor mezelf. Van, hey Greg, doe dit. Is goed, maar voor mij, het moest sens maken waarom. Ik zei niet gewoon ja, meneer. En dat wordt snel gezien en werd gezien bij mij vooral als brutaal en opstandig. En Greg is een moeilijke jongen, maar in mij, ik kan me totaal niet daarin vinden. Ik ben nooit moeilijk geweest. Je moet mij gewoon begrijpen, denk ik, en met mij communiceren. En als je van buitenaf kijkt naar mij, ik weet het. Ik zie er misschien moeilijk uit, omdat ik een mening heb. Maar mening is anders dan moeilijk.
Ja.
Ik zie dat met tattoos in mijn nek. En ik krijg snel die stempel gedrukt. Maar
en die stempel heeft je beschadigd.
Ik kan me daar niet in vinden. En dat op een gegeven moment, dat zijn allemaal teleurstellingen. En dat doet denk ik ergens diep van binnen pijn. En op het moment denk ik, je stoere jongen, boeit me niet. Maar ergens boeit het wel. En dat doe dat maar 10, 15 jaar. Toen ik 14 was weggestuurd worden bij Ajax, is ook weer ergens, gaat in je systeem zitten. En doe dat maar 15 jaar en afgewezen worden en afgekeurd worden op wie jij bent. Terwijl ik in mijn ogen gewoon een hele goede jongen ben. Nog steeds, weet je, altijd geweest. Maar ik werd keer op keer maar weer afgewezen. En ik kwam weer op de bank en ik moest weer weg van de club, omdat mijn gedrag hun niet aanstond. Maar dat heeft bij mij heel veel pijn gedaan, denk ik. En ik denk als grootste klap mijn laatste jaar bij Toronto, waar ik dan ook weer weg moest na een jaar.
Ja.
Dat heeft bij mij gewoon zoveel emoties.
Ja, want daar had je het echt naar je zin ook, hè?
Ja, ik had het voor het eerst sinds jaren weer heel erg naar mijn zin daar. Mooie start, leuke mensen, leuke teamgenoten. Geweldig, ik vond het echt geweldig om daar te spelen. En ik wou daar nog 5, 6, 7 jaar spelen. Vandaag de dag zou ik nog steeds willen spelen.
Want in die tijd sprak ik jou nog een keer. Dus je zei dat het iets was met het trainen, dat je een op andere dag.
Ja, ik had gewoon de voorbereiding van het tweede seizoen daar. Had ik gewoon, en voorafgaand had ik einde van het eerste seizoen al met de trainer hele goede band gesproken. Face-to-face van, weet je, volgend jaar wil ik wat meer leidersrol proberen te pakken met mijn ervaring uit Europa. Want het jaar was niet zo goed gegaan voor ons. Dus ik wou wat meer in het team brengen om ook beter te presteren, weet je. En dan de voorbereiding. ja, was het weer een beetje slappe hap, vond ik. Trainingen waren lachen, gieren, brullen. En ja, ik ben gewoon iemand die wil presteren. En ik wil het beste voor het team en ik wil winnen. Ik ben gewoon een winnaar. En zodoende kwam ik in een discussie met de trainer op het trainingsveld. Waarvoor ik nog tegen hem zei, hey, trainer, laten we straks praten. Ja. Want ik ben gewoon een passievol mens. En als ik geïrriteerd ben in het veld, ja, dan ben ik geïrriteerd in het veld. Ik heb wel karakter en ja. Dus we hebben daar die discussie gevoerd toen midden op het veld voor de spelers. Ja, best harde woorden heen en weer. Nooit gescholden of iets, maar best wel harde woorden. En ja, de volgende dag mocht ik weg van de club. Moest ik met mijn familie, mijn dochtertje die in Canada was geboren.
Maar is het
zoek het maar weer uit.
Nee, want ik
ja. Wat dus ja, nu zegt, stond ik weer op straat.
We hebben het een tijdje terug hier ook wel over gehad, toch? Van dat ik zei van ja, dat je vooral over het communiceren en dat ik ook best wel soms op trainen geïrriteerd en het willen winnen en ja, best wel felle discussies.
Ja, we hadden het over botte Hollanders die wat gewend zijn wat eerder.
Maar ook wel gewoon over het communiceren, want ook bijvoorbeeld zo'n voorbereiding, ook als je als je speelt en je praat met een trainer over hoe het gaat in het veld en dan speel je ineens niet en dan wordt er niet meer met je gepraat. En dus er zijn zoveel, ja, het communiceren in het voetbal is ook wel, vind ik, iets wat echt nog wel zoveel beter kan, gewoon met iemand omgaan. Ja, of ik nou wel of niet speel. Je kan gewoon met mensen erover praten.
Ja, en dat kan dus blijkbaar ook heel veel schade aanrichten.
Ja.
En ja, Daley, wat doet dat met jou als je zo naar het verhaal van Greg luistert?
Ja, ik zei net even tussendoor een beetje herkenbaar wat bij mij bij Ajax in mijn laatste jaar nu is gebeurd. Dat een woordenwisseling eigenlijk veel teweeg bracht. Tussen een trainer waar je eigenlijk hoopte en waar, ja, zoals Greg zegt, ik ben ook een winnaar en daar komt veel passie bij kijken, zeg maar. En ja, dan roep je soms iets in het heetst van de strijd om te willen winnen. En ja, daarna kan je het beter samen inderdaad even apart uitpraten en verder discussiëren.
Ja,
maar ik denk, over het algemeen wat Siem zegt, communiceren is gewoon key. En je hebt daarmee altijd te maken met verschillende persoonlijkheden. En je moet altijd ook inschatten hoe elke persoonlijkheid zich daarin bevindt en in elkaar steekt. En de een kan je zo benaderen en de ander zo. En ja, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Als je elkaar maar met dus respect blijft behandelen.
Mm-hmm.
Daar gaat het om. Maar ja, ik denk dat dat key is. Maar verder vond ik het vooral interessant wat Greg vertelde over zijn carrière, zeg maar. Want als ik aan de carrière van Greg denk, dan denk ik eerst aan een hele positieve carrière.
Ja,
en
grappig
ook
is
aan,
dat, hè?
Aan een fantastische clubs. En ik weet niet hoeveel assists hij op Zlatan heeft gegeven, volgens mij bij Paris. En de kampioenschappen daar heeft gewonnen. Dus maar het zegt ook wel genoeg over de sportman. Als hij zelfs nog denkt dat er nog meer uit te halen valt.
Ja, en het zegt ook heel veel over de hoge drukketel waarin jullie eigenlijk werken. En ik kan me dat dus heel goed voorstellen. Misschien is dat ook wel jullie hier voorland, Siem en Daley. Als je eruit stapt, dat je dan beseft van wat je allemaal hebt lopen
in. Dat zit ik me ook nu wel eens te bedenken in dit verhaal. Ja, maar ook wel wat Kijk zegt natuurlijk over zijn carrière. Ik bedoel, ja, van mij is het ook naar Ajax, naar Newcastle. En eigenlijk hadden we het laatste keer over, ja, bergafwaarts. En dat je eigenlijk constant vecht inderdaad tegen jezelf, tegen het weer willen presteren op een bepaald niveau. Verwachtingen van eigenlijk zoals in het begin van je carrière dan altijd willen winnen, altijd spelen om de prijs of om in ieder geval bovenin. En ik denk dat Greg dat nog een hele tijd heeft volgehouden en dat ik eigenlijk nog eerder wat omlaag ben gegaan. En daarin heb ik ook wel vaak uitgesproken van dat het dat wel echt moeilijk is en ook wel pijnlijk soms van dat je terugkijkt en dat je anderen ziet waar die nu staan. En ja, en zeker ook als je dan hebt over willen winnen, willen presteren, ja, dan krijg je wel eens dat je iets geïrriteerder raakt op momenten dat het allemaal niet zo loopt.
Mm-hmm.
Ja, dat hoort er ook bij, hè? Dat is topsport.
Nee,
ja,
is precies.
Ook destijds toen ik werd gestuurd, zei ik ook tegen hun van, 2 weken geleden was letterlijk een basketbalspeler op de vuist gegaan met zijn coach. Ja. Dat is topsport. Ja,
dat is het dus eigenlijk niet.
Nee, ja, ik vind sowieso dat er meer persoonlijke behandeling moet zijn in de voetbalwereld. Ik zie, hoe vaak zie je niet voetballers die voor 100 miljoen worden gekocht en niet presteren en daarna weer mogen opdonderen voor 20 miljoen. Ja, dan pak ze even verlies. Maar als je daarin gewoon zoveel beter managt, weet je. Eentje komt uit Zuid-Amerika, eentje komt uit Europa. Het kan niet zijn dat iemand ineens niet meer kan voetballen. Er is gewoon zijn dingen gaande. Maar als je daar gewoon dieper in gaat. En het is gewoon een dure investering. Ik snap niet waarom dat niet gebeurt.
Ja, nee. En ook je speelt dan op een bepaalde manier bij een club. En daardoor word je goed en word je 100 miljoen waard. En dan komt er een andere club die dat dan gaat betalen. En die denkt dan van, ja, die speler die gaat gewoon dat ook hier doen. Terwijl je daar op een bepaalde manier een relatie hebt opgebouwd met je spelers, met je staf. En vaak is zo'n speler niet van de een op andere dag zo goed. En dan wordt hij voor 100 miljoen ergens gehaald. En dan omdat hij 100 miljoen kost, of weet ik veel hoeveel miljoen, wordt er verwacht dat hij, ja, dat hij eigenlijk zelf dat wel even kan.
Ja.
En dat er niet een, ja, inderdaad wat Greg zegt, een soort van begeleiding en het uiteindelijk het maximale uit iemand halen. Dat, alsof dat allemaal vanzelf gaat, ja.
Ja, een beetje zoals Louis van Gaal zegt, het totale mensprincipe. Dat je gewoon naar alle aspecten kijkt van een persoon. Is dat ook een beetje een missie van jou geworden? Want jij hebt op een gegeven moment dus die keuze voor jezelf gemaakt. Je had het ook voor jezelf kunnen houden, toch?
Ja.
Is het iets waarvan je gewoon hebt besloten van ja, ik wil hier een steentje aan bijdragen, aan meer openheid over dit onderwerp of iemand?
Ja, niet per se bewust. Het is gewoon de persoon die ik ben. En ik heb een mening gehad toen ik voetballer was en ik heb nu nog steeds een mening. En ik heb niet het gevoel dat ik me anders moet voordoen of beter moet voordoen. En ik heb alles puur op gevoel gedaan en dat doe ik nog steeds. En ja.
Ja, maar het is
ik
wel
schaam me nergens voor.
Nee, maar het is ook gewoon een basisactie. Tenminste, ik weet niet hoe jullie dat zien, mannen. Maar ik vind het heel dapper en cool dat je dat gewoon in een open brief op een gegeven moment hebt gezegd.
Het is niet de bedoeling om cool te zijn, maar ja. Nou, maar als mensen dat zielige jongen vinden, ja, ook prima. I don't care. Ja, nou, ja, het is gewoon...
Ja. Ja.
Ik heb denk ik wel af en toe een beetje contact gehouden met Greg altijd. En vooral ook omdat ik inderdaad het interessant vond wat hij ook allemaal naast het veld deed. En natuurlijk ook wel op het veld, maar... ik was ook wel vaak geïnteresseerd in hoe hij zich profileerde en bezig was met dingen buiten het veld. En,
als serial investor, ook bent.
Nou ja, investeerder.
Waar ik ook op werd afgerekend.
Ja, daarom. Dus dat maakt het wel... Ja. Nou, dat gedeelte vond ik ook altijd wel... waarom word je inderdaad afgerekend en op dingen die je buiten het veld doet voor bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. En volgens mij zei... In de Core Podcast zeiden ze het ook wel mooi van... ja, als ik een studie zou gaan doen, zou iedereen zeggen... oh, hij is goed bezig. Maar op het moment dat je bij wijze van gaat investeren... wat waarschijnlijk veel minder tijd kost zelf... een podcast een uurtje opnemen... Ja, dan kan het wel zeg maar de verkeerde kant op slaan. En dus het is heel bijzonder hoe dan bepaalde dingen wel worden gezien als iets goeds... en bepaalde dingen als iets niet goeds. En ja, ik denk dat ook heel veel spelers en ook speelsters... we hebben met Miedema hier gezeten... ook moeilijk vinden om zich uit te spreken over dingen. Omdat of dat ze iets anders doen of dat ze dingen belangrijk vinden buiten het voetbal. Ook gewoon omdat je jezelf bijna een soort extra druk oplegt. Ja, zonder dat je dat eigenlijk wil.
Ik krijg gewoon gezeik.
Ja, nou ja, soms wel en soms dus ook niet. Dus het is ook wel bijzonder. En daarom heb ik altijd wel met interesse gevolgd wat Greg deed en hoe hij dat dan oppakte.
Ja, want daar hebben we nu niet echt de tijd voor. Maar we hopen dat je nog een keer teruggekomen. Want dat is natuurlijk ook mega interessant.
Over te investeren,
want,
zeker.
Ja, want we hebben dus altijd we hebben een jong en blind rubriek waarin we dus jonge spelers advies willen geven.
Maar dan hoeven we dus de hele aflevering. Dus daar hoeven we nu geen vraag meer voor te stellen.
Nee, maar dan kan jij dus een jonge spelers bijvoorbeeld tips geven. Want jij hebt dus altijd al geïnvesteerd en gekeken om je heen gekeken wat je met je geld kan doen. Maar goed, dat kunnen we dus nu niet echt aanstippen. Maar
voor jong en blind rubriek hebben we een heel stuk in deze aflevering al voor.
Ik heb nog wel een vraag.
Jong en blind. Okay,
jong en blind. Zijn er jonge voetballers bijvoorbeeld die je dan ook nu al benaderen of jij ze misschien kan helpen met wat jij allemaal hebt meegemaakt? Omdat je best wel berichtjes
krijgt. Ik denk talloze. En ik denk dat 2 jaar geleden heb ik dat ook wel een beetje geprobeerd. En het is nog steeds wel ergens on my mind om uiteindelijk, ja, met al mijn ervaringen wat ik heb meegemaakt, denk ik dat ik heel veel anderen kan helpen / behoeden. Voor de valkuilen, ook al zien ze het zelf niet. Maar ik vind het heel lastig, want zoals ik net al zei, ik vind het lastig iemand te overtuigen van iets wat ze nog niet
voelen.
Wat ze nog niet voelen of meemaken. Mooi. En ik zeg heel vaak van mensen leven heel ongezond. En ja, dat doen ze omdat ze gewoon, ja, het is prima, weet je. Ja, ze merken er niks van. Maar totdat het te laat is. Ja. En daar gaan mensen pas veranderen. Mensen veranderen pas als er iets ergs gebeurt. En dan is het eigenlijk al te laat, zeg maar. En dat is in deze kwestie precies hetzelfde. Hoe ga ik iemand wijsmaken dat hij iets moet doen? Terwijl het er nog niet is, zeg maar, om iets te behoeden voor wat er niet is. Het is, ik vind dat heel lastig. Ja. En dat is met de voetballers vooral, weet je. Die verdienen bakken met geld. Die voelen zich kip lekker. Die zijn de koning ten rijk, weet je. Ga ze maar vertellen van, hey, je kan beter maar dit en dit doen.
Wat jij zo wil zeggen is, eigenlijk, ja. Je kan nog beter als je dit en dit doet.
Ja.
Tenminste, een deel is ook ja, gewoon, je kan nog beter presteren als je ja. met iemand praat over wat je moeilijk vindt of over waar je mee zit.
Onder ik zie dat jij het wel probeert, of je probeert, weet ik niet, of dat zeg maar echt proactief zo is bedoeld. Maar op jouw social media zeg jij bijvoorbeeld van, hey, deze dingen helpen mij mentaal om sterker te worden. Dus bijvoorbeeld een journaling, dat is dat je bijhoudt de dingen waar je dankbaar voor bent of die je van plan bent die dag. Ijsbaden.
Ja.
Is dat ook wel in je achterhoofd van, ja, misschien heeft daar iemand wat aan?
Ja, 100%. Nu ik me weer iets beter voel, wil ik weer een beetje meer van me laten horen. En vooral de kennis en ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen 2-3 jaar... wil ik graag delen met de medemens. Want ik weet als geen ander hoe het is om je slecht te voelen, om je heel slecht te voelen. En dat wens ik niemand toe. En ik ben altijd al een persoon geweest die graag voor de medemens iets wil teruggeven aan de maatschappij. Ik voel ook alsof ik daarvoor op aarde ben gezet. Het klinkt een beetje zweverig allemaal nu, maar ik heb voor voetbal heeft mijn platform gegeven en de tools, maar ik denk dat dat niet mijn main. Ik denk dat ik als persoonlijkheid niet in de voetbalwereld pas. En dat kon ik wel heel goed, maar ik denk dat er meer voor mij in het leven is. En ik probeer nu een beetje langzamerhand inderdaad meer kennis te delen over gewoon hoe je überhaupt je lichaam / geest kan optimaliseren en gewoon de habits die helpen daarbij om één gezonder te leven en langer te leven. En langer gezond te leven vooral.
Ja.
Ik heb nog wel een vraag over dat er meer is in het leven. Ja. Ik zit ook wel eens nu te denken aan wanneer ik moet gaan stoppen.
Ik wil het net zeggen.
Ik heb van je gestolen de inhoud.
Nee, ik dacht als jij het niet doet, dan...
Dan doe jij het. Oké. Nee, maar dus hoe heb jij nou... was er een moment dat je dacht van het is nu tijd om te stoppen? Of is dat een beetje... Had je echt een gevoel op een gegeven moment? Ik bedoel...
Nee, zeker. Mijn gevoel, die was er nog lang niet eigenlijk. Ik had nog graag tot 35, 36, 37 willen voetballen. Ik was ook niet van plan om te stoppen. En ik denk dat ik daarom ook wel deels in een probleem ben gekomen. Het is gewoon een beetje doodgebloed bij mij. Ik wou helemaal niet stoppen. Ik zocht naar andere clubs.
Want jij moest weg bij Toronto.
Ja, ik zocht naar andere clubs. Maar ik was niet meer van plan... En om bij elke club te spelen. Ik wou wel bij een club spelen waar ik een beetje kwaliteit van leven had in de stad. Mm-hmm. Ik heb in Amsterdam gespeeld, ik heb in Parijs gespeeld, in Istanbul, in Toronto. Dus alleen maar grote steden wel. En ja, mij in een dorpje in Frankrijk zetten of in Oezbekistan.
Nee.
Gaat mij voor geen geld happy maken.
Nee, maar
en mijn gezin
dan,
ook niet.
En het niveau dan, zeg maar. Want laatst heb je nog in Nederland nog... Wel, heb je toen nog geprobeerd om nog ergens...
Ja, ik heb toen geprobeerd bij RKC. Toen ik terugkwam naar Nederland. Want ten eerste in Amerika keek ik bij clubs als Atlanta, waar Frank de Boer coach was.
Ja.
Waar we niet hebben. Ik wou graag in LA wonen met mijn gezin. De twee clubs daar benaderd. Wouden me allebei niet hebben. Is goed. Ik speel gratis. Ik hoef geen geld. Ik heb genoeg verdiend. Wouden me niet hebben gratis. Terwijl ik op dat moment in mijn ogen echt wel als niet
dat,
de beste rechtsback van die league was. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Maar gratis wouden ze me niet hebben.
Dus, heb je een idee waarom niet?
Beeldvorming. Beeldvorming, inderdaad. Ik denk dat er zo'n soortige imago rondom mij is ontstaan. Via media, via hoe dan ook. Ook al ken je me niet dat je zoiets van, oh nee man. Deze jongen brengt problemen in onze club.
Okay.
Dus het was
zelfs
zo
gratis,
diep. Ja, zelfs gratis. En dat was voor mij wel echt ook weer een grote klap. Wacht eens even. Zelfs gratis willen ze me niet? Ik denk, wauw. Dus op een gegeven moment, wachten, kijken of er nog iets kwam. Ondertussen, zo erg teleurgesteld, beschadigd, boosheid, woede. En heb ik gewoon daarna gezegd met mijn gezin van, luister, we gaan naar LA verhuizen. F de voetbalwereld. Ik heb hun niet nodig. Zoek het maar uit, weet je. En zo is het een beetje doodgebloed. Ik wou helemaal niet stoppen. Ik wou nog lekker doorvoetballen. En het is gewoon zo gelopen, helaas. En,
ja,
met alle emotionele
gevolgen van die.
En bij RKC dan bijvoorbeeld?
Ja, toen kwam ik dus naar Nederland terug. En toen had ik al mijn paniekafvallen gehad. Ja. Toen was ook nog midden in COVID. Dus we besloten weer terug te wijzen naar Nederland. Even terug naar de basis. En gekeken bij AZ. Het liefst dicht bij Amsterdam natuurlijk. Ja. Natuurlijk, ja, ik wil gewoon Amsterdam wonen. AZ, nee. Utrecht, nee. Hetzelfde verhaal weer.
Hm. Ook gratis aangeboden?
Ja, ik ja, gratis. Ja, als je bij RKC gaat proberen, dan ga je ook vrijwel gratis spelen. Als... het is niet dat je daar rijk van wordt, nee. Dus dat was ook niet mijn insteek, zoals ik al zei. Geld heeft me nooit echt geboeid eigenlijk. Ik wou gewoon weer lekker voetballen. En ik wou ook vooral bewijzen aan mezelf en aan de wereld. Van, ik ben nog steeds gewoon, ondanks de imago die jullie van mij hebben, ik ben nog steeds een geweldig voetballer. En ook gewoon, grappig. Toen ik van Fenerbahce wegging, toen ik naar Amerika ging. Of ik ging eerst naar Cagliari in Italië. Toen keek ik nog met Ajax om terug te komen bij Ajax. Ik was ook gratis op te halen. Die wouden mij niet hebben. En een paar weken later kocht ze Daley Blind voor 20 miljoen. Dus dat was voor mij ook wel van, oké, mij gratis niet, maar Daley wel voor 20 miljoen.
Wauw.
Oké, het zal wel, weet je. Het is allemaal dat soort dingen en dat is klap na klap. En zo heb ik nog duizenden klappen, denk ik, dagelijks in noem het maar op, die allemaal, ja, allemaal in wat met je doen ergens in het systeem. En ja, waar was ik gebleven hiervan?
Nou, zien we vorig jaar op wat voor manier je gestopt was. Het,
oh ja, bij RKC ging ik dan nog proberen, weet je. Ik denk, weet je, daar was Fred Grim coach en boeide mij niet. En ik wou gewoon lekker voetballen. Ja. Alleen daar heb ik 2 weken succesvol getraind. En toen kreeg ik bijna paniek af op het veld, omdat mijn hartslag te hoog werd. En toen heb ik wel beseft van, ja, dit gaat zo niet. Ja. Ik heb daarna nog 4-5 maanden bij Fischermet hier in Amsterdam echt elke dag gewerkt om...
Proberen op te trainen.
Ja, om heel langzaam mijn lichaam weer te laten wennen aan de belasting. En mijn hartslag die omhoog gaat. En dat ging echt succesvol. En ik was bijna volop en tot aan kerst. En toen heb ik besloten van oké, na de winterstop ga ik weer aansluiten bij RKC. Ben toen een week naar Dubai gegaan. En in Dubai was ik weer helemaal teruggevallen in 1 week. En toen ik mezelf vertel van ja, hoe graag ik het ook wil. Gaan mijn lichaam, geest, laat het gewoon niet toe. Dit gaat gewoon niet meer. En hoe fit ik fysiek ook ben, het gaat gewoon niet met angst aanvallen. Hm. En toen heb ik ook gewoon besloten van, ja, weet je, hier houdt het dan gewoon op. Ja.
En ook totaal begrijp ik dat je dan ook dat hele wereldje zegt van toeledoor.
Ja, het heeft me eigenlijk meer pijn gedaan dan vreugde gaat eraan. Dus ik heb wel echt wel een flinke emotionele wonden daaraan overgehouden. En vandaar ook denk ik dat ik heel lang voetbal niet heb gevolgd. Hm. Ook nu niet intens volg. Ook nog vorig jaar geprobeerd om bij Ajax liep ik mee om assistent coach bij onder 17. Ook daar gevoeld en besef van, dit is gewoon niet mijn wereld. Dit. Nee. Ik ben gemaakt voor meer. Zo voelt het ook. Ik moet mijn hersenen gebruiken. Ik moet mijn hersenen triggeren. Het is gewoon te simpel voor mij om op een veld te staan. En,
Siem wilde eigenlijk jou ontfutselen. Of jij misschien weet wat het juiste moment is om te stoppen. Maar dat is...
dus eigenlijk zo lang mogelijk door.
Daar kan je Siem denk ik niet mee helpen.
Nee, het is voor iedereen, anders. Weet je.
Maar jongens, als jullie dit horen, overweeg je dan nog wel eens van... Ja, misschien moet ik ook helemaal niet in die voetbalwereld. Want jij, Daley, hebben we wel... jij denkt wel dat je daar weer in wil blijven. Misschien in een trainerfunctie. Siem, jij ook. Maar nu je dit zo hoort, denk je dan niet van ja, zou ik niet ook eens even uit het wereldje willen?
Ik snap wel inderdaad Greg's beweegredenen om wat anders te zoeken buiten de voetbalwereld. Ik heb voor mij het idee wel juist dat ik graag op het voetbalveld ben. Ik was altijd iemand die heel slecht was in, of niet graag wilde zijn op kantoor bijvoorbeeld, als ik dat dacht van later of ik wil dingen ergens te veel op, laat ik zeggen, te veel buiten het voetbal vond ik helemaal niks.
Nee.
Dus ik vind het leuk om op het veld bezig te zijn en met kinderen misschien wel. En ik heb ook voor mezelf gezegd, ik wil mijn papier halen. Ik wil bij de jeugd een keer kijken hoe het is. En als ik merk dat ik het niet leuk vind, ja, dan zal ik ook inderdaad moeten gaan kijken naar wat anders. En wat dat is, dat weet ik inderdaad ook nog niet. En als ik daarover moet nadenken, dan zou ik misschien ook wel slapeloze nachten hebben.
Ja.
Van wat is er voor mij anders dan de voetbalwereld? En ja, dat als je daar... bij stilstaat en over nadenkt, dan kan dat best wel een spiegel voorhouden, zeg maar. Dat beangstigend kan zijn. Maar hoe ik er nu in sta en ik voetbal zelf nog elke dag, misschien is ook dat het. Zie ik mezelf wel de kant van het trainerschap opgaan. Omdat me dat leuk lijkt.
Ja.
Maar ja, als ik op een gegeven moment ook merk dat ik er bijvoorbeeld helemaal niet goed in zou zijn. Dan gaat de lol er ook snel vanaf, denk ik. En dan wil je ook wat anders doen. Dus ik heb eigenlijk ook vanaf kleins af aan nooit... ik denk jullie alle drie niet, of alle twee niet, Greg en Siem, van... Je wilde profvoetballer worden en ja, wat daar anders was, er was niks anders. Je wilde gewoon alleen maar voetballer worden. En ja, dat is eigenlijk heel mijn leven zo geweest. Met voetballer worden, voetbal is life. En na het voetbal wil ik trainer worden. Of dan ga ik op het veld staan met de jeugd. En lijkt het me leuk om dingen bij te leren. En ja, zo kijk ik naar mezelf op dat vlak. Maar ja, zoals we als voetballer, Greg ook als voetballer zeggen, je weet niet wat de toekomst brengt. Dus.
Ik heb wel eens gedacht van, ik ga iets buiten het voetbal... tenminste, met ondernemen en wat dingetjes doen, doe ik al wel iets bij het voetbal.
Ja, je hebt natuurlijk de kledinglijn.
Dus dat zijn wel dingen die ik ook leuk vind om over na te denken. Maar,
nou, als ik jou zie ik jou meer de bestuurskant opgaan dan op het veld staan, denk ik ook.
Ja, maar aan de andere kant, ik vind wel dus op het veld en het creëren van een team en ook de tactiek van het voetbal, ja, dat zijn wel de dingen die ik eigenlijk het allerleukst vind. Alleen... Dus zeg maar, dus meer de strategie achter een team. Maar ik kan me voorstellen dat je dat ook wel een beetje ook leuk zou kunnen vinden. Dus bij een bedrijf. Maar dus ook inderdaad bij een club. Dus zo'n bestuurskant bij een club. Ja, dat misschien lijkt me dat ook wel leuk. Dus ik denk dat als ik ga stoppen, dat ik het rustig ga onderzoeken. Een beetje zoals jij aangaf ook, Deli. Maar ik zou niet zo goed durven zeggen inderdaad over 5 jaar waar ik dan zou zijn.
Nee. Sien moet namelijk voor 31 mei beslissen of hij nog doorgaat of gaat stoppen. Daar hebben we het al een paar podcasts over. En we zoeken dus mensen die me kunnen helpen. Ja. Nou, jij kan het dus vandaag niet.
Maar hij zegt eigenlijk zo lang mogelijk door.
Nee, dat zei hij niet.
Het antwoord ga je alleen jezelf
vinden. Ja, precies.
Ja, niemand anders kan je daarbij helpen. Ja.
Dat lijkt
het is echt een persoonlijke kwestie.
Ik krijg ook veel verschillende antwoorden. En
we gaan nog een pollotje gaan we op Twitter zetten. Maar dit lijkt me wel...
Dat was iets te confronteren.
Ik kreeg nu het gelukkig weer goed gaat een goede kant op. Ben je dan nu bezig ook met lange termijn doelen, zeg maar, al voor jezelf? Of ben je nog gewoon... ik bedoel meer wat Siem zegt. Ik zie mezelf niet over 5 jaar, maar heb je nu wel zoiets van... Ja, oké, ik weet nu, het gaat goed met me. Waar wil ik nu zijn over een paar jaar of...
Nee, eigenlijk nog steeds geen idee. Nee, ik ben wat dingen aan het proberen wat mij interesseert, waar ik denk wat me interesseert. Maar ik ben ook gewoon nog aan het testen en ja, nogmaals aan het ontdekken wat ik leuk vind. Nog steeds wie ik ben echt als persoon. En ik denk dat ik heel ver verwijderd van mezelf ben geweest in de voetbalwereld. En ik denk dat het grootste probleem is waardoor ik nu zoveel problemen heb. Dat zal niet iedereen hebben. Als jullie gewoon jullie zelf altijd zijn tijdens het voetbal, dan zou je nooit problemen ondervinden, maar... Ik moest me zo erg anders voordoen en aanpassen in die wereld. En ben maar zo niet mezelf geweest daar. Ja. Dat ik daar nu, zeg maar, ja, nu moet ik mezelf weer leren kennen. Maar ik heb geen idee, nee, over 5 jaar waar ik sta, wat ik wil.
Maar ik herkende mezelf wel in het wat je zei, dat je in een tunnel leeft, zeg maar. Want als, ik ken ook heel veel voetballers die vraag je over een wedstrijd. En ze weten precies nog welke minuut wat ze deden. Ja. En als je dat aan mij vraagt, weet ik ook heel veel wedstrijden... gewoon niet meer, zeg maar, of momenten niet, totdat ik dat misschien tegenwoordig kan je dan terugvinden op YouTube misschien of zo, of Instagram, dat je die filmpjes ziet, maar toen je dat zei, dacht ik ook bij mezelf, ik heb ook heel veel wedstrijden in een tunnel geleefd en eigenlijk op automatische piloot.
Ja, want dit zeiden we laatst ook al een keer.
Nog steeds eigenlijk wel, weet je.
Zeiden we laatst ook al een keer over, zeg maar, ik had dat ook in de jaren bij Ajax bijvoorbeeld, dat je in een soort hyperfocus zit en dat eigenlijk alles daaromheen laat je gewoon soort van gaan. En je zit echt gewoon in die wedstrijd tot wedstrijd. En ook wat je zegt, het vieren of teleurstellingen. Het gaat allemaal weer zo snel gewoon voorbij. Zeker als je dan door de week weer speelt. En ja, dan heb je ook soort van geen energie echt om andere dingen te doen. En ik merkte wel dat sinds ik wat langere blessures heb gehad, dat je dan ook wel meer gaat zitten in van... Ja, er is ook... iets meer of zo. Je krijgt ook bijna een soort van, ja, soms heb ik ook wel eens het gevoel dat ik dat je meer aanwezig bent sinds ik niet meer zo in die hyperfocus van 3 dagen om de 3 dagen een wedstrijd spelen of zo. Ook gewoon voor je omgeving en voor andere mensen.
Ja, het is zonde eigenlijk, want ja, wat ik ook had toen ik stopte was, toen ik weer voor het eerst een beetje voetbal ging kijken, vooral Champions League. Ik keek gewoon letterlijk naar wedstrijden en ik dacht, Wauw, geweldig. Daar wil ik ook staan. Mm. Letterlijk na mijn carrière. Maar ik heb daar talloze keren gestaan. En dat was voor mij gewoon wow. Ja, serieus. Ik keek echt naar tv en ik zag die volle stadions. En ook nu als ik een keertje Arena binnenloop en ik zie die wedstrijd.
Ik zei dat toch over die bekerfinale. Ik zei dat toch in de vorige.
Ik heb dat nooit beseft, nooit meegemaakt. En dat is mijn, ja, misschien mijn kleine tip aan jullie van... Neem het in als je nu nog in de stadion staat.
Ik zat bij de bekerfinale, wat is het, twee weken geleden ongeveer, zat ik daar op de tribune zo voor me uitkijken naar die opkomst van de spelers. En toen stonden ze daar allemaal zo en toen zat ik ook zo. Toen voelde ik ook ineens zo van, oh, dit ga ik dus nooit meer meemaken.
Nee, maar daarom vroeg ik dat jullie ook in het begin, weet je wel. Besef je wel op dat moment zelf of is het, weet
nou,
je wel.
Het is meer gewoon dat gevoel wat landen. Je hebt. Dat ga je dus eigenlijk, nou tenminste, ik ga nooit meer zo'n soort wedstrijd, Champions League of bekerfinale of... ja, zo'n zo'n gevoel, dat besef kwam dan opeens dat ik daar zo zat in zo'n stadion op zo'n moment. Voel je dat dan ineens? En dat is wel dan dat je denkt van, ja...
Het is eigenlijk zonde dat als je zo op het hoogste niveau speelt, dat je soms te weinig tijd hebt om ervan te genieten. Omdat je in die focus zit, zeg maar.
Ja. Ja, maar ik denk ook niet dat het bijna anders kan. Ja.
Heel zonde.
Ja, misschien. Ja. Voor sommige spelers is het hele leven lang weggelegd.
Ja, daarom. Dat ze zo niet. Ja.
Zeg maar. Dus die kunnen er misschien wat vaker van genieten. Maar voor heel veel spelers is het ook... bijvoorbeeld bij Ajax toen de tijd was het niet vanzelfsprekend dat je altijd Champions League speelde. En ja, dan kan het zomaar zijn dat je maar één seizoen in die Champions League speelt. Bijvoorbeeld alleen de poolfase ook nog. En dan is het misschien voor een paar weggelegd om daarin door te groeien naar een andere club en daarbij een andere club nog van te genieten. Maar ook voor sommige jongens, dat is het. En ja, dan heb je misschien zo in die focus geleefd dat je misschien te weinig van dat Champions League deuntje genoten hebt of zo, weet je.
Ja.
Op het veld.
Nou. Nou, laat dat dan goed advies als afsluiter zijn. We houden dan dus even nog als cliffhanger, Siem, wat jij gaat beslissen. En je hebt nog, even kijken, het is de 15 nu, je hebt nog 2 weken.
Ja.
Greg, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was en voor je verhaal. Wat ik wel heel mooi vond is dat jullie eigenlijk jongens ook deze podcast wilden hebben in de hoop dat er dan jonge spelers zouden luisteren en die dan je een beetje advies kon geven en niet de fouten zouden maken die jullie hebben gemaakt. En dus jullie vinden hier een beetje gelijke daarin in Gregs missie. Ja. Dus ja, nogmaals veel dank voor je komst en ook heel veel sterkte in je weg naar steeds sterker worden. Mannen, ik zie jullie als het goed is volgende week weer. En aan de luisteraars ook dankjewel voor het luisteren. Wil je ons nou vaker horen? Abonneer je dan op je favoriete podcastkanaal. En mail ons, mail Siem.
Ja, mail naar podcast@voetballslife.nl.